Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en alle die thuis meekijken of meeluisteren van elders van harte welkom. Vanavond gaat bij ons voor dominee Buitink uit Waardenburg neerrijnen. Vanmorgen stond de dienst in het teken van de voorbereiding van het heiligavondmaal. Als er zaken zijn die een waardige viering van het sacrament in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met de dominee of met uw wijkhouding. Woensdagavond 17 juni is er in het kruispunt om 8 uur het bezinningsuur voor het avondmaal. Het uitgangspunt voor de bezinning is de stof van de preek van vanmorgen en de vragen die staan in de weekbrief. Voorafgaand aan het bezinningsuur is er ook het maandelijkse gebedsmoment bij Gerard en Anneke Buitenweg op het Reigerpad 14. En de aanvang is 7 uur en dat duurt dan ongeveer tot 19:30. In de kerkraadsvergadering van woensdag 10 juni jongstleden is tot diaken verkozen broeder Johan de Hoop van Akkerwinde 2. Johan heeft tot en met vrijdag 19 juni de gelegenheid om zijn beslissing op de verkiezing kenbaar te maken. We bevelen hem aan in de voorbeden van de gemeente. We gaan nu ter inleiding op de dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklank. En dat is lied 242, vers 1 en 2. Het begint met Samen in de naam van Jezus. En na het zingen van deze twee versen van lied 242 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanavond lezen wij de geschiedenis dat het evangelie van de Heer Jezus zich vanuit Jeruzalem verspreidt, in het bijzonder naar Antiochië verspreidt. En als de apostelen in Jeruzalem dat dan horen, dan stuurden ze Barnabas naar Antiochië toe. En wat lezen we dan over deze Barnabas? Dat hij daar in Antiochië de genade van God ziet en dat hij verblijd wordt. Blijdschap, het deed mij denken aan Psalm 100. En vandaar dat we nu deze psalm daar ook met elkaar gaan zingen. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. Barnabas, zo'n prachtig voorbeeld van die blijdschap. En ik hoop dat we ook met hem kunnen meezingen vanavond. Niet alleen met onze mond, maar ook met onze mimiek. Psalm 100, het eerste en ook het derde vers. Vanavond belijden wij het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als amen daarop zingen we met elkaar van Psalm 86, het vijfde en ook het zesde vers. Wat was er nou zo bijzonder in Antiochië? Namelijk dat ook de heidenen, de niet-joden, tot geloof komen. Er ook bij mogen horen. Ook een belofte voor ons immers als niet-joden. Joden. En daar gaan we dus ook met elkaar van zingen. Als we dan zingen in het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. In Antiochië al een deel van de vervulling. En tegelijk moet het uitzien ook naar dat allen de Heer Jezus zullen leren kennen. En dan het zesde vers ook. Leer mij naar uw wil te handelen om zo ook te doen wat de Heere zegt ook hem te loven in onze levenswandel. Ik nodig jou uit om de volgende woorden in het hart mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan is, uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Bidden om de leiding, de doorwerking van Gods Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u voor wie u bent. Wij danken u dat u er bent. En we danken u dat u ook wereldwijd werkt en wilt werken. En u zo ook hier in IJsselstein uw evangelie gebracht heeft. Dat we ook hier vanavond als deel van uw gemeente hier, van uw kerk wereldwijd aanwezig mogen zijn. Uw evangelie laat horen, laat klinken. U de lof te bezingen. En dat leven met u ook te binnen te zingen. En we danken u, Heer Jezus, dat u ons ook in u aan elkaar verbindt. Hoe verschillend we ook zijn. Dat u ons telkens weer aan elkaar geeft. Jongeren, ouderen. Waar we ook vandaan komen. Wat onze achtergrond ook is. Heren, wij danken u dat u die verbinding werkt. Door u. Ja, door het geloof in u. En met u. En wij bidden u dat u zo ook deze dienst daarin zult zegenen. Dat dat geloof in u gewerkt en versterkt zal worden. Dat deze dienst ook daarin vrucht zal dragen voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Dat ook anderen u zullen leren kennen, de Heer Jezus zullen gaan belijden. Ja, werk in ons midden met uw Heilige Geest, spreekt u ons aan met uw woord. En doet u ons ontdekken, doet u ons ervaren. Dat u inderdaad ook vandaag spreekt door uw woord, ons aanspreekt. Dat u werkt met uw Heilige Geest, waar uw woord open gaat. Zo bidden wij u voor ons hier in de kerk. Zo bidden wij u ook voor diegenen die om wat voor reden dan ook via de techniek met deze dienst verbonden zijn. Zegent u ons allemaal. Niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade. In Jezus' naam. Amen. We lezen, zoals gezegd, vanavond die geschiedenis, dat gebeuren in Antiochië. En de vertalers hebben erboven gezet de uitbreiding van het evangelie naar Antiochië, Handelingen 11. En daarvan vers 19 tot en met 30. En we vallen dan een beetje midden in het Bijbelboek Handelingen. Wat misschien nog wel even goed is ook om te zeggen en toe te lichten hiervoor. Dus voor datgene wat we vanavond lezen, kunnen we lezen over Cornelius. Die heidense hoofdman waar dan Petrus naar toe gaat. Dat visioen met dat laken, wat verschijnt met allerlei dieren erin. En dan Petrus geroepen wordt naar Cornelius. En dan Cornelius ook gedoopt wordt. Met al zijn huisgenoten. Een niet-Jood, een heiden. En deze geschiedenis die we vanavond lezen sluit daarop aan. Omdat we ook in Antiochië lezen over niet-Joden. Heidenen dus. Handelingen 11 en daarvan vers 19 tot en met 30. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtte tot de Grieks sprekende en de Heer Jezus verkondigde. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want Hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Here toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen besloten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Over de lezing van Gods woord voor deze avond. En voorafgaand aan de preek gaan we nu met elkaar zingen van Weerklanklied 236. 263 had ik opgegeven. Ik zie daar 236 staan en daar 263. Het moet 263 zijn. En vers 1, 2, 3 en 6. Waar we ook zingen dat de niet-Joden erbij mogen horen. Ook het evangelie daarnaartoe verspreid wordt. Weerklanklied 263 vers 1, 2, 3 en 6. vind het wel prachtig bij dat lied van zojuist, dat dat dan berijmd is op de wijze van Psalm 87. En we gaan vanavond niet Psalm 87 zingen, maar als ik zeg Psalm 87, dan gaat er misschien wel een lampje branden. De Filistijn, de Tyriën, de Mooren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen als in Israël ingelijfd. Eigenlijk klinkt dat dus ook hopelijk bewust, onbewust ook mee, treffend ook bij datgene wat we zojuist zongen. En ook met het oog op waar het deze dienst vanavond over gaat. Dat ook de niet-Joden, de heidenen erbij mogen horen. Als amen op de preek gaan we zo dadelijk zingen van Psalm 98, het eerste en ook het tweede vers. We zullen onder andere ook in de preek zien dat door het leed heen, door de verdrukking heen, de Heere God zijn evangelie bekend maakt, toendertijd zijn heilige arm wrocht heil na leed. Zullen we met elkaar zingen in Psalm 98. En de Heer is dezelfde, zo kan hij ook vandaag de dag werken. En dat die ene psalm zingen we ook dat heel de wereld het evangelie moet horen. Dus vandaar Psalm 98 vers 1 en vers 2 als amen op de verkondiging zonder verdere aankondiging. Gemeente van Heer Jezus Christus. Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe dat gegaan zal zijn met die jonge christelijke kerk in Jeruzalem? Er geprobeerd een voorstelling van te maken. Ik liep daarin altijd wat vast. Want enerzijds lezen we over dat vrijmoedige getuigenis van de discipelen. Maar anderzijds natuurlijk ook over vervolging. Dat Stefanus, die diaken, werd gestenigd, gedood. Maar toch ook weer dat we hiervoor kunnen lezen dat Petrus bij Cornelius naar Jeruzalem moet komen om daar ook het gebeuren wat er bij Cornelius gebeurd is toe te lichten, waarom hij hem heeft gedoopt. En dan nu vanavond weer dat de volgelingen van de Heer Jezus in Jeruzalem verdrukt werden en dan overal naartoe verspreid worden. Veilig? Nee, tegelijk Jeruzalem wel weer de hoofdstad. En waarom vertrokken dan sommigen wel en anderen dan weer niet? Dat waren de vragen die zowel door mijn hoofd heen schoten. En vragen waar we allereerst even bij stil kunnen staan. En daarvoor is het dan ook goed om even te herinneren aan Handelingen 2. Ik weet niet waar het hier toen over gegaan is, of het daar ook over gegaan is met Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest, maar waarschijnlijk wel. En dat bijzondere wonder dat de discipelen daar spraken in allerlei talen. En de mensen verwonderd waren, hoe kan het, hoe is het mogelijk dat wij hen horen spreken in onze eigen taal, de taal waarin wij geboren zijn. Ik weet niet of het hier toen ook genoemd is, maar deze die woorden hoorden, waren niet eventjes in Jeruzalem vanwege het Pinksterfeest, het Wekenfeest. Nee, die woonden daar, blijkbaar. Dat staat er trouwens ook in Handelingen 2, dat ze daar woonden. Maar dus overal vandaan kwamen. Blijkbaar in Jeruzalem waren neergestreken om het Oude Testament te bestuderen. Blijkbaar in Jeruzalem waren neergestreken om daar uiteindelijk ook begraven te worden. En wat lezen we dan nu? Vanavond, want dan gaan we het gedeelte van vanavond ook misschien beter begrijpen. En dat die volken overal vandaan, die mensen overal vandaan, nu als het ware een omgekeerde beweging gaan maken. Eerder naar Jeruzalem toegekomen, nu weer terug. Was dit Gods bedoeling? Wellicht zullen ze het zich afgevraagd hebben. Jeruzalem was toch de stad waar de tempel stond? Jeruzalem was toch in het bijzonder de stad waar de Heer Jezus gekruisigd was? De Heer Jezus ook was opgestaan. Jeruzalem, de stad waar de Heilige Geest was uitgestort. Jeruzalem, de stad waar ze gedoopt waren. En nu weer terug. Vanwege de verdrukking terug naar waar ze vandaan kwamen. En tegelijk begrijp ik het wel. Want hoe gaat dat dan vaak ook met mensen die vanuit het buitenland afkomstig zijn? Ja, die hebben het vaak een stuk moeilijker. Discriminatie, achterdocht. En hier dus deze buitenlandse christenen, noem ik ze maar eventjes. Niet in Israël geboren, getogen, maar elders. Weliswaar Joods, ja dat wel. Maar toch. Er werd op hen neergekeken, achtergesteld. Christen ook nog eens geworden. Zij ook met die buitenlandse wortels, ze keren terug. Want wat staat er? Dat ze zich na de dood van Stefanus niet meer veilig voelen in Jeruzalem. Stefanus was immers ook waarschijnlijk geen Israëliet van huis uit, maar waarschijnlijk ook van buiten. Stefanus is namelijk een Griekse naam. En als we elders lezen dat Stefanus in discussie gaat, dan lezen we ook over allerlei synagogen van Joden die van elders kwamen. En nu keren deze buitenlandse Joden dus terug naar waar ze vandaan kwamen. En terwijl ze terugkeren, horen we ze spreken over de Heer Jezus. Over wat ze hebben meegemaakt in Jeruzalem. Dat ze de bedoeling hebben gehad om het Oude Testament te bestuderen. Maar dat ze de vervulling van het Oude Testament hebben ontdekt. Namelijk de Heer Jezus Christus. En ze vertellen erover allereerst aan hun familieleden, aan hun mede-Joden. Maar tegelijk lezen we ook dat er enkele zijn die het woord richten tot de Grieks sprekende. Het evangelie verspreidt zich. Waar de Heere God, waar de overpriesters het evangelie wilden voorkomen door Stefanus de mond te snoeren, te doden. Daarmee dachten dat vraagstuk rondom christenen opgelost te hebben, of in ieder geval daadkrachtig bedreigd te hebben, de mond gesnoerd te hebben. Uiteindelijk leidt het ertoe dat het evangelie van de Heer Jezus wereldwijd verkondigd begint te worden. Wat een belofte. Ook vandaag. Waar de duivel probeert, Gods tegenstander probeert om de kerk de mond te snoeren, het evangelie te verhinderen, te stoppen. Daar zorgt de Heere God ervoor dat het evangelie juist verder verspreid wordt. Wat een bemoediging in een tijd waarin wij leven, als we misschien toch ook kunnen ervaren dat het christelijk geloof onder vuur ligt, God gaat door. En ik zei het al, sommigen zijn het van diegenen die terugkeren, die het woord richten tot de Grieks sprekende. En waar doen ze dat? In Antiochië. En dan weet ik niet of die naam Antiochië u iets zegt. Ja, dat heb ik gehad bij aardrijkskunde, Antiochië. Ik hoop dat als ik tegen jou zou zeggen Jeruzalem, dat je het dan wel op de kaart kunt aanwijzen. Maar Antiochië, misschien nooit van gehoord. Misschien ook wel. We hebben er net over gelezen. Ik hoop het wel. Antiochië is namelijk niet zo'n dorpje achteraf. Nee, Antiochië was een wereldstad, een grote stad. Zeker ook in die tijd. Rome, Alexandrië waren grote wereldsteden. Antiochië stond in datzelfde rijtje. Een stad, moet je voorstellen, van zo'n 500.000 mensen in die tijd. Een 500.000 mensen. Ik zat even te kijken hoe dat in Nederland zit met onze steden. Nou, dan kom je een beetje in de richting van Den Haag. Of beter gezegd, Den Haag heeft ongeveer zoveel inwoners. Ruim 500.000. En toen dacht ik, nou, ik ga naar IJsselstein. Moet ik natuurlijk ook even kijken hoe het in Utrecht erbij staat. Nou, Utrecht heeft nog geen 500.000 inwoners. Heb ik me in ieder geval laten vertellen. Dus met andere woorden, Antiochië, moet je nagaan, hè, in die tijd was een grotere stad, qua inwoners dus, dan Utrecht vandaag de dag. Een heidense stad. Een stad met allerlei heidense tempels voor de afgoden. Een stad waar allerlei spelen ook georganiseerd werden. De spelen van Antiochië. En in die wereldstad zijn er dus enkele mannen die over de Heer Jezus vertellen aan de niet-Joden. En sommigen die merken dan op, sommige commentaren merken dan op, dat je eigenlijk vers 20 dan zo moet vertalen, of misschien beter kunt vertalen, namelijk dat zij het woord richtten tot de Grieks sprekende en verkondigden dat Jezus Here is. Heer Jezus immers Here is. Toen de tijd werd de naam Here toegepast op koningen, op goden, keizers. Maar zij maken bekend, Jezus is Heer. Het is de oudste christelijke belijdenis trouwens. Er is van alles in de tussentijd aan deze belijdenis toegevoegd. Maar als je de kern wil hebben, dan is dat de kern. En ik hoop dat u dat en jij dat vanavond dus ook meebeleidt. Niet alleen met je mond, maar ook in het verlangen, in je handelen. Heere Jezus, wilt u daadwerkelijk Heere zijn over mijn leven? Want u bent Heere. We hebben het net trouwens ook beleden. Ik hoop dat u dat ook met mond en hart hebt beleden. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Jezus is Heere. Laat hem Heere zijn over ons leven. Laat hem het voor het zeggen hebben. Dat is in ieder geval ook wat deze heidenen dus te horen krijgen. Jezus is Heere. Laat hem het voor het zeggen hebben in je leven. En het bijzondere is dat het ook effect heeft. Want deze teruggekeerde mannen die over de Heer Jezus vertellen, die merken ook en het gebeurt ook dat anderen tot geloof komen in de Heer Jezus. Het werk van hun, het evangeliseren van hen, wordt gezegend. Er ontstaat een christelijke gemeente, een grote christelijke gemeente van blijkbaar zowel Joden als niet-Joden. Het is alsof de Pinkstergeschiedenis zich herhaalt en tegelijk ook zich uitbreidt, omdat ook immers de niet-Joden erbij gaan horen. Maar dat bijzondere gebeuren in Antiochië kan natuurlijk niet beperkt blijven tot Antiochië. Nee, dat wordt ook bekend in Jeruzalem. En in Jeruzalem vragen ze zich af wat ze daarmee moeten. Bijvoorbeeld de vraag, bijzonder, hoe zit dat eigenlijk met Joden en heidenen, in het bijzonder dus de heidenen, die niet besneden zijn, niet bij Gods verbondsvolk horen. En ze sturen daarom Barnabas naar Antiochië om polshoogte te nemen. Barnabas. Waarom Barnabas? Dat dacht ik en misschien u ook wel. Barnabas, waarom, als het nou zo bijzonder is in Antiochië, en dat is het, waarom dan niet een van de apostelen zelf? Waarom niet Petrus en Johannes, die gingen eerder ook naar Samaria toe? Of als die ergens anders waren, bijvoorbeeld Andreas en Filippus dan. In ieder geval een van de 12, een van de elf overgebleven discipelen. Het is niet niks wat hier in Antiochië gebeurt. Maken de apostelen zich hier en hier niet te gemakkelijk van af door Barnabas te sturen? Misschien herkent u die vraag ook vandaag wel. En dan denk ik even aan uw eigen predikant. Vraagt u zich misschien soms af, waarom komt de dominee niet? Waarom een ouderling? Of waarom kan de dominee dit er niet bij doen? Maar moeten anderen dat dan doen? Maakt de dominee zich er niet te gemakkelijk van af? Waarom Barnabas? Nee, de vraag wordt hier niet beantwoord. Geen toelichting in dit gedeelte. En toch denk ik wel het antwoord te weten. Want eerder in het boek Handelingen kunnen we lezen over deze Barnabas. In Handelingen 4 kunnen we daarover lezen. Over Barnabas wordt hij ook even aan ons voorgesteld. Handelingen 4, vers 36 en 37. En dan staat daar: en Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht hij en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Dus blijkbaar een hartelijk gelovigen een akker verkocht, het geld aan de apostelen gegeven, vrijgevig man met hart voor God en voor het evangelie. Dat is in ieder geval al een deel van het antwoord. Maar het andere deel van het antwoord vinden we daar dus ook, omdat hij afkomstig was uit Cyprus. Later, niet uit Jeruzalem, maar uit Cyprus. Dat eiland in de Middellandse Zee. Weliswaar een Jood, maar dus, net als waar ik het eerder over had, elders geboren, elders getogen. En wie zijn het dan die daar in Antiochië, die grote stad, het woord richten tot de heidenen, die niet-Joden? Dat zijn mannen die uit Cyprus en uit Cyrene afkomstig zijn. Kortom, Barnabas zal de mannen gekend hebben, waarschijnlijk. Barnabas sprak in ieder geval ook dezelfde taal. Barnabas kende de cultuur van hen die uit Cyprus afkomstig waren. Barnabas was een van hen. Kunnen we dat nou ook toepassen op ons vandaag? Want ik vroeg het net, hè, hoezo moet een predikant alles doen? Regelmatig kan toch een ouderling, een diaken. Ik hoop dat u zich ook aangesproken weet en jij ook. Nog veel beter dan dat ik het als dat uw predikant het kan doen. Of beter, misschien is dat niet helemaal het goede woord. Maar ja, u kent de mensen. U woont bij hen in de straat. Jij zit bij hen op de voetbalclub. Bij hen op school. Die contacten liggen er. Jij spreekt de taal. Jij kent de dynamiek van het bedrijf. Is het eigenlijk toch ook veel logischer dat u zelf daarin ingeschakeld wordt? En ik hoop dat jij je ook laat inschakelen. Dat jij het dus bent die ook je vriendjes, vriendinnetjes uitnodigt om naar de kerk te komen, naar de club te gaan. U, uw buren en bekenden. Om het niet allemaal van de predikant te laten afhangen. En ook niet van de kerkraad. Maar als gehele gemeente in onze eigen gaven en talenten, maar dus ook in onze eigen omgeving, de Heer Jezus bekend te maken. De Heere Jezus, dat Hij Heere is. Op een bepaalde manier werkt de zending, de GZB, ook vandaag de dag zo. Hè? Worden bijvoorbeeld zendelingen uitgezonden, niet om daar in die plek dan al een grote gemeente te stichten, allemaal onder henzelf. Nee, in plaats daarvan worden dan mensen uitgezonden die hier een opleiding genoten hebben in Nederland om elders de predikanten ook onderwijs te geven, toe te rusten. Zodat de mensen daar, de predikanten daar, het evangelie kunnen delen. Zij kennen de taal. Zij kennen de cultuur. Zij kennen de gebruiken. Zoals Barnabas afkomstig was uit Cyprus. En zo gaat Barnabas dus vanuit Jeruzalem naar het noorden, naar Antiochië. Want dat lag dus daar in het noorden. Huidige Turkije, boven Syrië. En als Barnabas na een lange reis aankomt in Antiochië en de jonge christelijke gemeente daar ziet, is hij diep onder de indruk van wat hij ziet. Hij ziet dat de Heere God genadig werkt en hij wordt daar ontzettend blij van. In het Grieks is hier een woordspeling. Want als hij de genade, de charis, dat is genade hè, in het Grieks, charis, charismata, iemand is charismatisch, begenadigd zou je dus kunnen zeggen. Charis, als hij de charis ziet, dan wordt Barnabas daar blij van. Dan wordt dat is het woord egare, dat is blij worden. In het Nederlands zou je dat misschien het beste kunnen vertalen, dacht ik, als Barnabas de genade van God ziet, dan geniet hij daarvan. Dat is ook zo'n woordspeling misschien. De genade van God doet genieten, maakt blij. Barnabas wordt er blij van. Hij spoort hen aan ook om hartelijk bij de Heere te blijven. Ga zo door. Prachtig. Wat hier in Antiochië gebeurt. En dan lezen we in vers 24. Want hij was een goed man. vond het een beetje een gekke tussenzin. Hij was een goed man. Toch niet meer dan logisch dat Barnabas blij wordt van de verspreiding van het evangelie. Een goed man. Vol van de Heilige Geest staat er ook nog eens achter. Wat heeft dat te zeggen? Wat wil Lucas daarmee duidelijk maken? Nou ja, blijkbaar dat Barnabas ervoor open staat dat de Heere God op ongekende wijze te werk gaat, zijn gang gaat. Dat de Heere God ook nieuwe wegen kan gaan. Dat wij de Heere God niet kunnen voorschrijven hoe hij moet werken, zodat het helemaal in ons schema, in ons plaatje past. Nee, de nieuwe weg van de niet-Joden die erbij mogen gaan horen, Barnabas die staat daarvoor open. En wat dat betreft sluit deze geschiedenis heel mooi aan op die geschiedenis bij Cornelius. Waar immers ook zichtbaar wordt dat de Heere God werkt bij de heidenen, de niet-Joden. Het is als het ware een dubbel getuigenis. Een dubbel getuigenis dat ook de niet-Joden erbij mogen horen. En tegelijk moet dan de gemeente ook onderwezen worden. En wie doet dat dan? Onderwijs over wie de Heer Jezus is en wat de Heer Jezus, welke weg hij gegaan is. Is het dan zo dat Barnabas daar dan zelf blijft? Want ja, hij is immers de vertegenwoordiger van Jeruzalem. Hij moet dat toch allemaal maar doen. De apostelen zitten helemaal in Jeruzalem. Ja, dus laat hij het maar heel serieus oppakken. En dat doet hij inderdaad. En wat ik ook wel weer mooi vind is dat hij allereerst Saulus opzoekt, Paulus. Eerder had hij zich al over hem ontfermd. Toen de anderen heel kritisch waren op Saulus, dat hij ineens christen was geworden. Barnabas had zich over Paulus ontfermd. En nu schakelt hij hem opnieuw in. Dat is mooi, hè? Ik denk ook een roeping als kerkraad. Om anderen in te schakelen. Dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid weten. Dat we als kerkraad dan ook elkaar weten te vinden. Ook kijken naar de gaven en talenten die er ook in de gemeente zijn. Barnabas, hij zoekt Paulus op. En zo blijven ze ook een jaar in Antiochië om daar de gemeenteleden onderwijs te geven. En dan ontstaat daar in Antiochië ook die naam christenen. Waar de gelovigen die tijd in eerste instantie werden aangesproken en aangeduid met Joden, blijkbaar. Immers, het ging over Joden in eerste instantie. Weliswaar een bijzondere groep. Maar ja, hoe gaat dat met de buitenwereld? Hebben zij vandaag de dag idee van allerlei kerkstromingen die er ook hier in IJsselstein zullen zijn? Ik denk het niet. En als ik u zou vragen of u een idee zou hebben van allerlei stromingen die er bijvoorbeeld binnen de islam zijn, dan zit u mij waarschijnlijk ook vragend aan te kijken. Zijn die er dan? In eerste instantie door de buitenwereld de christenen aangezien werden als een bijzondere groep binnen het Jodendom. Maar op een bepaald moment voldoet die benaming niet meer. Immers, er horen ook niet-Joden bij. Dit evangelie is ook voor de heidenen. En dan lezen we dat ze in Antiochië voor het eerst christenen worden genoemd. Wat dat betreft is de naam christen eigenlijk dus ook een voortdurende herinnering aan het feit dat ook wij erbij mogen horen. Ook niet-Joden erbij mogen horen. Daarvoor was die naam immers nodig, die andere naam, christen. Volgelingen van Jezus Christus. Waarschijnlijk zal de buitenwereld gedacht hebben dat de naam Christus een achternaam was. Zoals trouwens ook binnen de kerk soms wel gedacht kan worden. Sommige kinderen misschien denken, ja, Jezus de voornaam, Christus de achternaam. Maar dat is natuurlijk niet zo. De naam Christus is de eretitel. De Heer Jezus is gezalfd. Christus betekent gezalfde, Messias. Maar tegelijk ook wel weer een eretitel, dus ook als wij onszelf christen noemen door het geloof. Gezalfden door de Heilige Geest. om te leven onder deze Here. Om ons door Hem te laten leiden. Door zijn geest. En toen hebben we verder gelezen. Namelijk dat enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië komen. En een van hen heet Agabus. Een naam is dat. Het is een naam die we later ook nog een keer tegenkomen. Een persoon die we later ook nog een keer tegenkomen in het Bijbelboek Handelingen. Wellicht kent u die geschiedenis. Dat dan Paulus naar Jeruzalem toe gaat. En dat er dan iemand naar hem toe komt. En die heeft een riem bij zich. En daarmee aanduidt dat ook Paulus zo gebonden zal worden. En overgeleverd zal worden aan de heidenen. Dat is dezelfde Agabus waarschijnlijk. Zover is het alleen hier nog niet. Nee, zojuist hebben we gelezen dat deze Agabus door de Heilige Geest te kennen geeft dat er een grote hongersnood zou komen. En dat hij dus ook gekomen is onder keizer Claudius. Heftig om te lezen. Heftig om te horen. Want dat betekent dus, waar we de preek mee begonnen, dat de gelovigen in Jeruzalem te maken hadden met vervolging, met de dood van Stefanus. En nu is er ook nog een hongersnood aanstaande. En hoe moeilijk zullen uitgerekend de christenen in Jeruzalem het in die hongersnood gaan hebben. Want zij hoorden nergens meer bij. Niet bij de Joden. Nee, in de synagoge mochten ze niet meer komen. De overpriesters wilden niks van hen weten. Maar ze hoorden ook niet bij de Romeinen, want de Romeinen hadden allerlei goden. En de christenen dienden één God. In die hongersnood zou dat dus betekenen dat de gelovigen tussen wal en schip zouden vallen. En wie zou zich dan over hen ontfermen? Niemand? Nee, want dat vind ik nou zo bijzonder aan deze geschiedenis. Dat de Heere zelf voorziet. De gelovigen in Antiochië besluiten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. De christenen in Jeruzalem krijgen hulp van buitenaf. Mochten sommigen zich nog afvragen waarom het nodig was dat ze naar Antiochië gingen, dan klinkt hier een deel van het antwoord, het sowieso al de verspreiding van het evangelie, maar ook omdat er daardoor ondersteuning zou zijn van buitenaf. Wonderlijk, hè? Als de overpriesters het nou allemaal hadden laten gebeuren en dan waren de christenen gewoon in Jeruzalem gebleven. En hoe moeilijk hadden de gelovigen het dan gekregen ten tijde van die hongersnood? Waren er gestorven van de honger? Hadden misschien nieuwe bekeerlingen het geloof vaarwel gezegd? Maar nu was er die gemeente in Antiochië die de gelovigen in Jeruzalem kon ondersteunen. God voorziet. God voorzag. Zo werkt de Heer. Die we vaker gebeuren, hè, in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan Jozef. Jozef die uit het Oude Testament door zijn broers verkocht werd. En u kent die geschiedenis, uiteindelijk komt hij in Egypte terecht. En wat zal Jozef vragen gehad hebben, er soms ook helemaal niks van begrepen hebben, toen hij uiteindelijk ook zelfs in de gevangenis terecht kwam. Het land waar ze woonden, dat was toch het beloofde land. Wat moest hij nou daar in Egypte? Waarom overkwam hem dit allemaal? Maar wij weten het antwoord. Waarom dan? Zodat Jozef vanuit Egypte zijn familie in leven kon houden. En later zegt Jozef het ook zo. Jullie hadden kwaad tegen mij bedacht, zegt hij tegen zijn broers. Maar God heeft dat ten goede gekeerd, goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. God werkt door de verdrukking heen. Ik moest trouwens ook denken aan die christenvervolging in die eerste, tweede, derde eeuw na Christus. Er wordt ook over gezegd door een kerkvader. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Juist door de verdrukking heen leerde God zijn kerk bouwen. anderen tot de ontdekking kwamen. Ja, maar als zij een leven er zelfs voor over hebben, dan moet dit toch wel waar zijn. Jozef in Egypte bewaart zijn familie. Stefanus wordt gedood, de verdrukking die dan ontstaat, maar daardoor dus ook de verspreiding overal naartoe, zodat de kerk in Jeruzalem bewaard blijft. Vanmorgen had ik aan de jongeren een opdracht gegeven. Niet zelf bedacht. Een opdracht fel gemaakt en dan die opdracht. Ik had de opdracht gegeven, kijk, hier is een kras op papier. En maak jij daar nou eens een mooie bloem van. Zo werkt de Heer. Door de verdrukking heen. Die kras, die verdrukking. Maar ondertussen wordt het een prachtige bloem. Ja, ik zeg het met alle voorzichtigheid. Dat heb ik vanmorgen ook met alle voorzichtigheid gedaan. Gezegd. Het is heel makkelijk om dat vanaf de preekstoel te zeggen. Als je er middenin zit. Zoals de gelovigen toen de tijd daar middenin zaten. En toch staat het er wel. En toch maakt de Heer zich dus ook daar in Antiochië op die manier bekend. Dwars door de verdrukking heen. God gaat zijn ongekende gang. Ook in Antiochië. Hij is werkelijk. De Heer Jezus is werkelijk Heer. Wereldwijd. En hij werkt wereldwijd. En dan moest ik denken aan degene die ook vandaag de dag uitgezonden worden wereldwijd. Het werk van de GZB. Dus dan heb je ook wel het dagboekje van de GZB, Handvol Koren. Het kan ook zijn dat u denkt, ja, wat moeten we met de zending vandaag de dag? Dat zegt mij niet zoveel. Hoezo is het nodig om geld te geven bij de collecte voor de zending? Wat moeten wij met de kerk op al die andere continenten? Kunnen ze daar niet voor zichzelf zorgen? Het is een beetje kort door de bocht zoals ik het nu formuleer. Ik hoop in ieder geval dat het wat kort door de bocht is. Het kan wel zijn dat we wat vragen leven. Maar zojuist zagen we dus dat de gelovigen in Antiochië de kerk in Jeruzalem gingen ondersteunen. Dat de Heere God dat gebruikte. En dan weet ik niet hoe het bij ons verder zal gaan in Nederland. Weet ik niet wat er de komende eeuwen hier gebeuren zal. Maar het zou ook maar zo kunnen zijn dat we ook als kerk in Nederland op den duur ondersteund zullen gaan worden door andere landen. Waar nu het evangelie verkondigd mag worden. Jarenlang vanuit West-Europa mensen zijn uitgezonden. En ooit, ja, ik zeg het niet dat het zal gebeuren, vanavond geen profetie zoals Agabus dat deed. Maar dat zou wel heel goed kunnen. Dat de kerk in Nederland hulp zal krijgen van buitenaf. Zoals Antiochië de gemeente in Jeruzalem ondersteunde. God gaf die hulp. En de Heere is niet veranderd. Nee, ik geloof vast en zeker. Dat de Heere Jezus die Heere is en wereldwijd werkt. Ook vandaag. Zijn kerk bouwt. Zijn kerk bewaart. Zo heerlijk is het. Om van daaruit, vanuit dat geloof, niet alleen lokaal kerk te zijn, maar ook betrokken te zijn op de kerk wereldwijd. Amen. elkaar de Heer ook gaan danken en bidden. Allereerst trouwens zal ik nog de gaven, ook de collecte doelen ook noemen, voordat we ook met elkaar zullen gaan bidden. De gaven, uw gaven worden deze zondag gevraagd voor de vakantietasje, de eerste collecte die door diaconaal overleg IJsselstein worden gevuld. Dat is de eerste collecte, de tweede collecte pastoraat in de eigen gemeente en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. U kunt bijdragen via Scipio of via de QR-code in de weekbrief. U kunt uw gave ook geven bij de uitgang zo dadelijk. En ook daar vindt u een QR-code om uw gave digitaal te geven. Van harte bij u en bij jou aanbevolen. Zullen we nu met elkaar bidden. Heere God, u de God die ondanks allerlei tegenstand uw evangelie verspreidt, bekend maakt. U die vanuit Jeruzalem en vanuit Antiochië dat evangelie bekend hebt gemaakt. Wij danken u voor wie u bent. Wij danken u voor wat u in uw Zoon, de Heer Jezus, gedaan heeft. En dat u zo ook werkt vandaag met uw Heilige Geest. Dwars door tegenstand heen. U daaruit iets moois kunt bewerken. Wat een belofte is dat. En wij bidden u dat u ons dat ook telkens weer zult laten geloven. Dat u doorgaat met uw werk. Te midden van onze omstandigheden waar we ook mee te maken hebben. Zegent u ons ook daarin als kerk in Nederland. Zodat ook wij met blijdschap zoals Barnabas anderen zullen aansporen. Om bij de Heer Jezus te schuilen. Het bij de Heer Jezus te zoeken, bij de Heer Jezus te blijven. Vervult u ook ons met uw Heilige Geest telkens weer. Zegen daarin ook alle taken die er in de gemeente mogen gebeuren. Niet alleen op de voorgrond, maar ook op de achtergrond. Zegent u het. En geeft dat het vrucht zal dragen. En dan bidden wij u ook met elkaar en ook voor elkaar. Danken wij u voor de jongeren die geslaagd zijn. En tegelijk bidden wij ook voor de jongeren en de gemeenteleden die het moeilijk hebben, die bezakt zijn of misschien een herkansing hebben te maken. Heer, wij bidden nu om uw zegen voor hen, rust ook in alles wat het ook met zich mee kan brengen. En dan denken we niet alleen aan henzelf, maar ook aan hun dierbaren. Denk ook daarin wat nodig is. En doet u ook daarin uw zorg en uw leiding ervaren. Hier zo bidden wij ook voor wat er verder mag gebeuren in de gemeente. Het werk ook van diaconaal overleg IJsselstein. De vakantietasjes die gevuld gaan worden. Zegent u dat werk. Zegent u het werk van Stichting Gaven. Als ook zij werkzaam zijn onder mensen die van elders komen, met alle moeite, met alle problemen, met alle zorgen die dat ook geeft, tegen ook hen die juist naar elders gaan, militairen, broeders en zusters die zich ook door uw evangelie uitgezonden weten, het werk van de GCP. En zo bidden wij ook voor onze overheden. Plaatselijk, provinciaal, landelijk. Geef hen wijsheid bij de uitoefening van hun taken in deze onrustige tijd, in deze gebroken wereld. Ja, Heere, geef telkens weer wat nodig is. Ook in Zeeland, na dat aangrijpende, dat verschrikkelijke ongeluk dat de afgelopen week gebeurde. Verschillende niet meer thuiskomen, zijn overleden, gewond, zijn geraakt. Heer, wij bidden u voor alle betrokkenen. Ja, ook voor die jongen van 19 en degene die bij hem horen. Heer, wij dragen hen allemaal aan u op. En bidden u om uw leiding. En tegelijk als we zulke aangrijpende berichten krijgen, dan kan het toch ook zijn dat die oorlog in Oekraïne ons ook weer des te meer aangrijpt. Immers daar toch ook zoveel leed, zoveel verdriet, soms ook mensen zo plotseling uit het leven gegrepen worden, gestorven zijn, gedood worden. Heere, geef wijsheid aan allen die u over ons gesteld heeft. Geef vrede daar, ook in het Midden-Oosten. We bidden nu voor uw volk Israël. In alle moeilijke omstandigheden waarin het verkeert, te midden van zoveel vragen en onzekerheid, wij bidden nu ook daarin om wat nodig is. En bovenal ook dat we ook uw volk Israël, uw Zoon, de Heer Jezus, zal gaan beleiden. U die toch uw weg gaat met uw volk, uw bijzondere weg. Wij danken u daarvoor en wij bidden u erom. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. We gaan nu elkaar zingen van Weerklank Psalm 72, het 9e en ook het 10e vers. Weerklank Psalm 72, vers 9. Het ging vanavond over Antiochië, een grote stad. In vers 9 zingen we: de stedelingen zullen groeien, zoals het groene kruid. Dus ja, ook die geloofsgroei. En we zien daar vandaag ook wel iets van, hè? Als we soms die berichten horen vanuit de steden, waar toch ook jongeren tot geloof komen. God werkt door. De stedelingen zullen groeien. En dan ook de lof in het 10e vers. De Heere God zij lof bewezen door alle tijden heen. Even denken aan die woorden van Psalm 31. Dat onze tijden in Gods hand zijn. Daar ging het vanavond immers over. Ook die tijd van verdrukking. De Heere God zij lof bewezen door alle tijden heen. Psalm 72 uit de bundel Weerklank, vers 9 en 10. Richt nu uw harten op God om zijn zegen te ontvangen. Om zo ook voor anderen tot een zegen te zijn. Dichtbij en ver weg. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.